De dienst van de offerande in uw liefde aanbevolen en we zingen uit Psalm 65, 2 en 3. Een stroom van ongerechtigheden en vers 3, daar zal ons het goede van uw woning. 65, 2 en 3. Galaten 1, vers 10 tot en met 16a. Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. U hebt immers gehoord van mijn levenswandel voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. En dat ik in het Jodendom meer vordering maakte dan veel van leeftijdgenoten onder mijn volk. Omdat ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vader. Maar toen het God die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade, behaagde zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Tot zover. Het thema is: het zuivere evangelie is enkel te danken aan Gods genade. Drie gedachten. Ten eerste, met dit evangelie wil God mensen overtuigen. In de tweede plaats, het is door Christus aan Paulus geopenbaard. En ten derde, dit bewijzen de feiten voor en bij zijn bekering. Het zuivere evangelie is enkel te danken aan Gods genade. Met het evangelie wil God mensen overtuigen. Het is door Christus, dus dit evangelie, aan Paulus geopenbaard. En in de derde plaats, dit bewijzen de feiten voor en bij zijn bekering. Dus ten eerste, met dit evangelie wil God mensen overtuigen. Gemeente, jongens en meisjes, het belangrijkste argument dat de tegenstanders bij de gelaten gebruiken om een wicht te drijven tussen hen en hun geestelijke vader Paulus is: ja, maar hij is geen echte apostel. Hij heeft nooit met Jezus gewandeld. Integendeel, ook de uitstorting van de geest heeft hij niet meegemaakt. Hij was juist daarna een felle vervolger van de gemeente. En nou heeft hij ineens een switch gemaakt. En wil hij ook nu carrière maken in het christelijk geloof? Hij heeft zichzelf apostel gemaakt. En om veel mensen aan zich te binden, maakt hij het evangelie gemakkelijker. Zegt hij tegen jullie heidenen: jullie hoeven je niet te laten besnijden. Nee hoor, en jullie hoeven de wet niet te onderhouden. Jullie mogen zo gered worden. Wat aangrijpend. Misschien herkent u het. Het evangelie gemakkelijker maken. Opgevoed, het gaat zomaar niet. En in ons denken, en dat is nou het evangelie dat naar de mens is, dan moet een mens eerst. Ik las gisteren nog een artikel van een journalist die helemaal moslim geworden is om zo als een vertrouwd figuur niet met argwaan bekeken te worden, maar van binnenuit te weten wat er nu aan de hand is daar. En één regeltje trof mij in het bijzonder. Hij zei, ik zat in de tram uit mijn hoofd de Koran op te zeggen, want daar krijg je bonuspunten mee. Voor iedere Arabische letter die je reciteert, krijg je 10 bonuspunten. Maar je bent nooit zeker of je bij Allah in de heerlijkheid komt. Ja, dat is naar de mens van beneden naar boven. Ik moet meer mijn Bijbel lezen. Je moet naar de kerk, want anders kom je niet in de hemel. Bonuspunten. In plaats van het wonder dat het evangelie, en dat is niet naar de mens, zo zou een mens het niet uitdenken. Het evangelie komt tot u en je mag gaan om het te halen. Om het uit genade in je lege hand te krijgen. Dat herkent u misschien, toen u dat ging verstaan. Aan het heilige avondmaal kwam. Je gaat zeker daar naartoe omdat het makkelijker is. Gemeente, hier is niet makkelijker. Ik verkondig u, hier is het onmogelijk. Want al haal je allerlei fratsen uit, je krijgt geen 1 bonuspunt. Maar het wonder is dat ik u verkondigen mag een God voor wie geen ding onmogelijk is. En dat gaat vanzelf. Alleen die tegenstanders van de gelaten hebben succes. Die gemene laster. De gelaten beginnen te twijfelen aan het gezag van Paulus. En hoe meer dat gezag daalt, hoe meer juist de dwaalleraren de gelaten kunnen beïnvloeden. En juist omdat Paulus in Galatië zo'n bijzondere tijd heeft gehad, moet het hem diep raken dat die tegenstanders het vertrouwen van de gelaten weten te ondermijnen. Maar het wonder is, Paulus reageert niet op de laag van het gevoel. Wat erg heb ik dit aan jullie verdiend en het doet me zo'n pijn en ik heb er zo'n last van. Nee, hij reageert op de laag van de feiten. Het gaat hem ook niet om zijn eigen naam. Maar om de waarheid en de zuiverheid van dat evangelie dat hij onder hen verkondigd heeft. Als het om zijn gemeente gaat, als het om het evangelie gaat, is Paulus een terrier. Dat is heel leerzaam. Ook voor u. Hij houdt het bij de feiten. Hou het bij de feiten. Het belangrijkste feit is dat u zeggen mag, Heere, u weet het. En neem me maar alles af wat niet van u is. Maar laat het zelf niet vallen, wat hij u schonk. Paulus reageert met de vraag. Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Denk eens goed nagelaten. Ben ik in de weer om jullie te overtuigen het evangelie te geloven? Of ben ik met een vals evangelie bezig God om te praten? Het laatste zei verre. Dat zal geen mens lukken. Dat is heel aangrijpend. Ik weet nog van mijn kapper in Goede Reden, een hartelijke Rotterdamse jongen. En terwijl hij me knipte, probeerde ik toch elke keer met hem te spreken. En toen zei die kerel, zegt, dominee, er is niks. Maar als er wat is, dan zal ik tegen God zeggen. Ik zei, joh, leg je, ik knipte hem met mes, leg je mes even neer. In de Bijbel staat, als de boeken worden geopend, zal niemand wat zeggen. Ben ik nou bezig mensen te overtuigen? Of ben ik bezig God om te praten? Daarom wijst Paulus zo scherp het veranderen van het evangelie af en spreekt hij de vloek erover uit. Met die scherpe taal. Maak je geen vrienden. Nee, dan moet je in de ene gemeente zeggen, ach mensen, we maken er niks van terecht. Maar gelukkig, hè, de Heer Jezus heeft alles betaald. Fijne week weer. En in de andere gemeente, ach mensen, kan het niet. Heerlijk, ik kan er niks aan doen, ik verloren ga. Dan praat je mensen naar de mond. Maar wie dit evangelie verandert, anathema, die zijn vervloekt. Dan maak je geen vrienden mee. Paulus is juist bezig hen te overtuigen. O, ik bid u alsof God door me baden. Laat u met God verzoenen bezig te overtuigen in de naam van God. Overtuigen betekent overreden, met de argumenten komen. Dat moet een dienaar doen. Dwing ze om in te gaan, is de opdracht van de meester. Dwing ze, opdat mijn huis vol worden. De dienaar is bezig om ze anders te leren denken. Vanuit het woord. Dan ben je niet bezig om de mensen naar de ogen te zien. Het woord heeft de leiding. Het woord is de norm. Paulus vlijt geen mensen. Maar roept op met ernst en klem gelooft in God en in zijn zoon en zijn evangelie. Ben ik bezig mensen te behagen? Hij waarschuwt ons broeders om geen mensen te willen behagen. Om een aardige ouderling of dominee gevonden te willen worden. Dan draait in je godsdienst het in wezen om jezelf. Het is beter, zegt Paulus, een slaaf van Christus te zijn, dan een gevangene wat mensen van je vinden. We moeten niks doen of nalaten uit mensenvrees, dat kan dodelijk zijn. Paulus schrijft immers, als ik nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Daarmee grijpt hij terug naar zijn verleden, nog mensen behaagde, zo was het vroeger. Hij dacht dat hij voor God bezig was, maar hij was bezig voor zichzelf en om mensen te behagen. Hij kreeg ook erg veel lof. Maar als dat nog steeds zo was, dan zou hij zijn leven niet volledig hebben uitgeleverd aan Jezus Christus. Het zijn juist de tegenstanders die hun eigen hachje proberen te redden tegenover de niet-christenjoden. Door hen te dwingen tot de besnijdenis. Maar Paulus mag zeggen, voor Christus verdraag ik vervolging. Ik draag de tekenen van hem in mijn vlees. En in 2 Korinther 5 vers 9 schrijft hij, het is mijn doel dat ik God mag behagen. En daarom heeft hij ook de vloek uitgesproken over ieder die aftrekt van dat kruis van Golgotha. Dat doe je niet als je mensen wilt behagen. En zijn tweede doel is dat de mensen gered worden. En dat vraagt een scherpe afwijzing van ieder vals evangelie dat van Christus aftrekt. En dan verkondigt hij in vers 11. Het evangelie dat door mij verkondigd wordt is niet naar de mens. Dat omvat een heleboel wat ik net gezegd heb. Want dan denken we een evangelie wat niet van de, dat niet naar de mens is, dat een evangelie is met de donder en de bliksem, maar dat bedoelt Paulus niet. Het geheim van de genade, dat is niet naar de mens. We zijn mensen van bonuspunten. De zegeltjes sparen, Douwe Egberts punten. Air miles and heaven miles. Niet naar de mens. Dat is de kern. Niet naar de mens. Dat betekent ook dat het niet door een mens is uitgevonden. Het evangelie heeft op geen enkele wijze een menselijke oorsprong. Het komt van boven naar beneden. Vandaar dat hij ook zo met klem begint. Maar ik maak u bekend, broeders. Ik ga iets heel belangrijks zeggen. Het betekent dat Griekse woord met zekerheid bekend maken. Ik heb geen menselijk evangelie, het heeft juist een goddelijke oorsprong. Het draagt het gezag van God. Ik heb het niet uitgevonden, ik heb het niet veranderd. Nog enig ander mens. Hij stelt dat plechtig aan de orde omdat die tegenstanders op dat punt de wrik ertussen zetten. Wat weet hij er nou van? Hij heeft er alleen maar van horen zeggen, Paulus. Het is een tweedehands geloof wat hij verkondigt. Zijn eigen ideeën. In werkelijkheid is dat evangelie dat Paulus brengt goddelijke wijsheid. Als hij een menselijk evangelie zou brengen, zijn eigen versie, dan zou zijn boodschap rusten op menselijke werk, op punten. Zoals, gaat u alle godsdiensten van de wereld maar na. Ik moet een heleboel doen om verder te komen. Of het nou meditatie is, of dat het zelfkastijding is. Vul het maar in dat geld van alle godsdiensten. Behalve van dat christelijk geloof. Je bent een blind paard als je dat onderscheid niet ziet. Dat is het unieke en je mag het van mij aan iedere die met kennis spreekt, wetenschapper vragen. Alle godsdiensten zijn autosoterisch. Je moet jezelf verlossen. Alleen christelijk geloof, het komt bij God vandaan, die zijn verlosser zendt. Van boven naar beneden. En dat gaat nou dwars tegen de trots van de mens in. Dat een mens alleen maar door genade gered kan worden. Daarom wil de mens op de een of andere manier een rol spelen. Het zij door genoeg tranen en zonder kennis. Het zij, ik besloot om voor Jezus te kiezen. Paulus verkondigt een evangelie zonder enig menselijk aandeel. Dat laat zien dat het niet van een mens is. Maar daarom is het ook zo ernstig dat die gelaten zich ervan afkeren. Dat is de tweede gedachte. Het zuivere evangelie is enkel te danken aan Gods genade. Het is door Christus aan Paulus geopenbaard. Hoe kan Paulus nou laten zien dat zijn evangelie niet zuiver menselijk is? Nou, die vraag beantwoordt hij in vers 12. Lees maar mee. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Zijn eigen leven laat het zien. Geen mens heeft ook maar een uur met Paulus zitten discussiëren om hem te overtuigen van het evangelie. Het is niet door overlevering tot hem gekomen. Maar het is hem op weg naar Damascus geopenbaard door Jezus Christus zelf. En gemeente, hoe meer ik erover denk, wat heeft God dat wonderlijk gedaan? Want er zijn meer wonderlijke verhalen. Misschien zit de jongen ertussen te denken, ja, u zegt dat van Paulus, maar Mohammed moet volgens de moslim daar ook die engel op bezoek gehad hebben. En ja, was niemand bij. Toen Paulus op weg ging naar Damascus, waren er velen die net als hij dachten rond hem heen. En ze hebben, de een heeft de bliksem gezien, het licht, en de ander heeft de stem gehoord. Wat heeft God dat wonderlijk gedaan? Machtig wonder. Dat Paulus ook uniek tot geloof gekomen is, zoals God ons, jou en mij, niet tot geloof laat komen. Wij moeten in de kerk zitten, het woord horen. Dan mogen we zitten om het te halen. Maar Paulus is direct waarom, opdat hij als de apostel van de heidenen geen enkel Joods denken mee zou nemen, op unieke wijze geroepen. En Christus heeft Paulus het evangelie bekendgemaakt. En dat is in dat leven van Paulus continu doorgegaan. Hij gaat naar Arabië straks. Hij vertelt er niet veel van, maar Paulus heeft privé onderwijs van Jezus Christus gehad. Vandaar dat hij met avondmaal ook niet zegt, ik heb van de andere apostelen gehoord dat hij hier in de nacht in welke hij verraden werd. Nee, ik heb u overgeleverd, broeders, hetgeen ik van de Heere ontvangen heb. Privéonderwijs. Opdat hij onafhankelijk zou zijn. Want er gaat zo'n radicale wissel om. Vanuit de oude verbond naar het nieuwe verbond. Christus heeft hem onderwezen. Ik heb het niet van overlevering. Dat is verschil juist in de grote tegenstelling met zijn tegenstanders. Die hebben hun godsdienst, die kunnen niet eens zeggen dat ze het uit het Oude Testament hebben. Nee, veel belangrijker zijn de mondelinge overlevering vanaf de Babylonische ballingschap, de rabbijnse tradities. Die hebben ze leren memoriseren. Dat is hun theologische opleiding. Oudvaders uit hun hoofd leren. En daar hebben ze meer van geleerd dan van het Oude Testament zelf. Want menselijke interpretaties heersen over de schrift. Vandaar dat Paulus schrijft over ontvangen en geleerd. In die tradities was Paulus een kei. Met kop en schouder. Hij was een briljante leerling. In het lerarenkoor werd over hem gesproken. Die jongen, het is fenomenaal hoe die leren kan. Maar God heeft de resetknop ingedrukt. En Paulus heeft heel het Oude Testament moeten leren lezen met nieuwe ogen. Dat is zo'n wonder. Dan ga je het allemaal. Hoe heb ik er overheen kunnen lezen? Hoe was ik zo blind? En zo leert hij het einde van de wet. is geen bedreiging voor het onderwijs van het Oude Testament, maar het is de vervulling ervan. Kijk, als Paulus zegt, ik heb het niet van een mens, maar door openbaring, dan betekent het niet, dat horen we de volgende keer, hij is ook op bezoek geweest bij Petrus. En dan zal hij ook dingen gevraagd hebben. Hoe is dit gegaan, dat gegaan? Maar het geheim, de kern, het wezen van het evangelie is hem geleerd door Jezus Christus zelf. Vandaar dat hij schrijft, maar door openbaring van Christus. Het werd ook een openbaring voor hem hoor, zoals dat nog steeds is. Dat Griekse woord betekent onthulling. Jongens en meisjes, als ergens een nieuwe winkel komt en je loopt er langs, dan is het van de binnenkant dichtgeplakt en je bent benieuwd wat is er en wat komt er. En onthulling is dat eraf gaat, dat je het zien mag. Onthulling. Dat is voor ieder mens in de bekering. En dan zeg je ook, ik heb het nooit zo gehoord. Ja, dat is gelukkig niet waar. Want als ik u dingen verkondig die u nooit gehoord hebt, moet je oppassen. Als ze in de traditie der kerk niet gevonden worden, moet je oppassen. Maar het wonder is door openbaring. Het wordt een openbaring voor je. Dat was het voor Paulus. Daarvoor zag je het niet. Nou, door openbaring van Jezus Christus, die genitivus kan ik op twee manieren lezen. Die openbaring komt van Jezus Christus. En het andere is, het is de openbaring, Jezus Christus wordt geopenbaard. Het is allebei waar. Paulus heeft Christus gezien op weg naar Damascus. Christus heeft zichzelf geopenbaard en zijn evangelie aan Paulus. Dat was een openbaring. Paulus wist wel wat over Jezus. Die vreselijke ketter. Gelukkig, en hij kan nooit de Messias zijn. Hoe kan dat iemand nog geloven? Hij heeft aan het kruis gehangen, dan is hij eindelijk gedood. En nu de onthulling. Jesaja 53. Zijn verzoenend sterven. Door openbaring van Jezus Christus. Hij weet, Jezus is niet dood in het graf, maar de verheerlijkte die opgestaan is. Ja, Paulus kan met overtuiging zeggen, het evangelie is niet bedacht door een mens. Het komt uit het hart van God. Het komt uit de eeuwigheid. Het is het woord dat onfeilbaar is en spreekt tot ons. Verwerping van het evangelie betekent ook verwerping van God. Lieve jonge vrienden, ik kan me voorstellen dat er aanvechtingen zijn. Is het allemaal waar? Maar ik bid je. Niet omdat ik toevallig christen ben. Maar omdat God zijn zoon geopenbaard heeft, weet ik zekerder dan zeker, dit is de waarheid. En het wordt je getuigd door ooggetuigen, zelfs door iemand die op een aparte manier, je zou zeggen te laat en niet op tijd, tot ooggetuigen gemaakt is. Ik bid je. Verwerp het niet, het is verwerping van God zelf. Als je straks in de eeuwigheid bent, hè, dan zullen de schellen van je ogen vallen. En dan zul je zien hoe klip en klaar het was. Of wil je, je zegt nou ik geloof niet, dan moet God zelf maar bij me komen. proef je niet welke hoogmoed dat is. K, invul ze maar in. Paulus gaat dit nu allemaal bewijzen door kort iets te zeggen over drie perioden in zijn leven. De periode voor zijn bekering, dan is nooit te geloven dat hij een dienaar van het evangelie geworden is. Wat er gebeurd is bij zijn bekering, dat bewijst dat het evangelie van Christus is. En tenslotte wat er gebeurt na zijn bekering, daar kom ik vanmorgen niet meer aan toe. Dus het zuivere evangelie is enkel te danken aan Gods genade. Dit bewijzen de feiten voor zijn bekering en bij zijn bekering. Dus allereerst de feiten voor zijn bekering. En Paulus neemt de gelaten en ons mee naar zijn vroegere leven, het Jodendom, voor zijn bekering. Het staat er heel fijntjes. Vers 13a, Paulus schrijft niet, ik heb jullie immers verteld. Maar hij zegt, u hebt immers gehoord. Hij weet wat die gelaten zeggen. Maar u hebt gehoord over mij. En dan heeft hij het over zijn vroegere leven dat hij kenmerkt als mijn vroegere levenswandel in het Jodendom. De term Jodendom moet je opvatten als de godsdienstige leer en het daarmee verbonden leven volgens het Joodse geloof van de Farizeeën. Het gaat dus om die leer en dat leven dat geheel bepaald wordt door de wet van Mozes en het naleven ervan. Paulus blijft qua bloed een Jood. Daar schaamt hij zich niet voor. Daar komt hij ook voor uit in zijn brieven. Maar hij rekent zichzelf niet meer tot het Jodendom. In het Jodendom dacht hij in werken. Nu denkt hij in genade. Zijn denken voor zijn bekering staat loodrecht op wat hij nu verkondigt. In dat opzicht verschilt Paulus met de tegenstanders, want weet u wat die geloven? En ook dat is niet nieuw onder de zon. Wat zij geleerd en ontvangen hebben, is heel goed te verenigen met Jezus. Ze zijn farizeeër gebleven in hun denken en daar hebben ze Jezus meegenomen. Maar Paulus kan juist niets meer uit zijn vroegere leven gebruiken. Ik heb het schade, drek leren achter, die grote boodschap die je door de wc trekt, drek. Niets kan hij vasthouden. Integendeel, het is onverenigbaar met het evangelie. Dat blijkt ook wel uit de consequentie van zijn vroegere denken. Dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoeste. De onvoltooid tegenwoordige tijd, die geeft aan dat een hele tijd in zijn leven doorging. Totdat God ingreep. En let erop, de gemeente van God. Daar horen wij niet zoveel in. Maar in het Oude Testament was Israël de gemeente, de vergadering van God. En Paulus dacht dat Jezus een sekte was begonnen. En daarom wilde hij, het was een gevaarlijke sekte, wilde hij ze uitroeien. Maar nu weet hij, het is de gemeente van God. Voor zijn bekering was Paulus ervan overtuigd dat zijn vervolgen zijn ijver voor God liet zien. Maar hij kwam tot ontdekking. Dat alles waar hij mee bezig is een wegwerpelijk kleed was. Hij dacht dat hij het Israël van God was. En nu ontdekt hij, en dan niet in de zin van de vervangingstheologie, maar dat de gemeente van Christus de gemeente van God is. Niet in de zin van vervangingstheologie zeg ik. Het is die uitgedunde wijnstok waar heidenen worden ingelijfd. En Paulus zegt, ik probeerde die gemeente te verwoesten. Ook een heel sterk woord wat gebruikt wordt voor het belegeren, het verwoesten van een stad. En dan noemt hij in vers 14 een tweede aspect van zijn vroegere leven dat eveneens bewijst dat het evangelie geen enkele relatie heeft met zijn eigen afkomst. En dat ik, vers 14, in het Jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdgenoten onder mijn volk. Omdat ik nog een grote ijveraar was voor de overleveringen van mijn vader. Paulus was vervuld met een grote ijver voor het traditionele judaïsme dat haak staat op het evangelie. Paulus was een briljante leerling van Gamaliel. Hij was zijn leeftijdgenoten ver vooruit. Zowel de andere leerlingen als van Gamaliel als alle andere fariseeën. Een veelbelovend briljante leerling. Met geweldige carrière-mogelijkheden. De overleveringen van mijn vader. Dan moet je niet denken aan het Oude Testament. Was de Bijbel, ja nou en of, dat is het woord van God, nou en of. Maar, die moet je wel goed lezen. En daar hadden ze hun tradities voor. De overleveringen van schriftgeleerden en fariseeën vanaf de Babylonische tijd. Als, u hebt die klanken misschien wel eens gehoord, de Mishnah, de Jeruzalemse Talmud, de Babylonische Talmud, die eigenlijk evenveel of misschien zelfs nog meer gezag hadden dan het Oude Testament. Wat je preekte, wat je leerde, moest met die dogmatiek in overeenstemming zijn. Die overleveringen werden niet getoetst aan de schriften. Maar de schriften moesten uitgelegd worden volgens die overgeleverde tradities. Onherkenbaar? Of zien we dat nog steeds? Dat eigen schema's, links of rechts, over de schrift worden heen gelegd. En dat je iedere tekst niet moet laten spreken wat hij zegt, maar moet uitleggen met de traditie. Als er staat, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon ja, dan moet je vanuit de dogmatiek ertussen zetten, de uitverkoren wereld. Staat er niet, maar anders ga je toch verkeerd lezen. Terwijl Paulus, of Johannes, het woord kosmos gebruikt. Dat deze geschapen, gevallen wereld inhoudt. Paulus zegt, daar was ik briljant in. Ijver, hij gebruikt het woord ijver. Hij zag zijn ijver zoals die bezig was. Als die van Pinaas, niet de zoon van Eli, maar uit Numeri 25... die zo'n ijver was dat in het legerkamp van Israël zag hij een Joodse man die gemeenschap had met een Midianitische vrouw. En hij heeft ze beiden gedood. Zijn ijver, zo zag hij zichzelf, was als die van Elia die de priesters van de Baal gedood heeft. En die ijver gaf hem een goed gevoel. Zoals dat nog steeds, want dat is naar de mens. Ja, ik durf niet helemaal te zeggen dat ik bekeerd ben, maar ik ga graag naar de kerk en dat heeft de mens toch niet van zichzelf. En ik leef nauwgezet, ik ben hier tegen en ik ben daar lid van. Maar zelfs je ijver is geen bewijs dat je goed zit. Paulus vond er voldoening in. Geen mens kon hem van dat systeem afbrengen. Dat zou hij nooit opgeven. Dat kon alleen God. En die heeft het gedaan. Die heeft het gedaan op weg naar Damascus. En dan vermeldt Paulus de feiten bij zijn bekering. Lees maar mee in vers 15 en 16. Maar toen het God die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade, behaagde zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. En dan laat ik die laatste woorden, dat komt de volgende keer, sluit naadloos aan, ging ik niet meteen te raden bij vlees en bloed. Maar... Ja, dat is een woordje, je moet altijd goed opletten. Het is maar 4 letters, maar... Dat we straks een gesprek hebben, ja, dominee... U hebt het uitgelegd wat er staat, maar... En dan buigen we het naar beneden toe. Dat is het maar van het ongeloof. Maar het maar van het geloof... Dat is niet... Het komt van boven naar beneden, maar buigt het van beneden naar boven. Efeze 2. Dood door de zonde en de misdaden, wandelen, enzovoort, enzovoort. Maar God. Als we Paulus gekend zouden hebben. Ik ook hoor. Als de catechisanten me gevraagd zouden hebben, dominee, kan zo'n man nog tot bekering komen? Dan zou ik natuurlijk me veilig houden, ja, dat is niet aan ons mensen. Maar ik ben toch bang dat hij de zonde tegen de Heilige Geest bedrijft en bedreven heeft. In zijn haat tegen Christus. Dat feit dat Paulus tot bekering komt, dat is niet vanuit de mensen te verklaren. Een bemoediging, hè? Een bemoediging. God kan bekeren waarvan wij denken dat het niet meer kan. Neem dat nou eens mee. God kan bekeren waarvan wij denken dat het niet meer kan. Iemand met zo'n haat tegen de gekruisigde Christus. En tegelijk moeten we bedenken, want nou zouden we nog denken, de een kan makkelijker bekeerd worden dan de ander, gemeente, het geldt van ons allen. Niemand verdient het dat God hem roept. Zo hij in het recht zou treden, wie zou bestaan? Maar toen het God behaagde zijn zoon in mij te openbaren, God is onderwerp, hè? Dat kan alleen God. Er is geen enkele reden bij Paulus dat je verklaren kunt dat die man zo'n radicale omwenteling gemaakt heeft. Dat kan geen mens de sterkste die beter kan het niet, hem niet overtuigen. Dat kan alleen God en God heeft het gedaan. Christus zelf op weg naar Damascus. En dat is alleen maar het welbehagen van God. Want dat begrijp ik ook niet, waarom zo heen? Vandaar Paulus ook het woord behagen kiest, dat het God behaagde. Dat is het woord uit de engelenzang, uit het ere zij. God bij de mensen van het welbehagen. God behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Je kunt ook vertalen aan mij. Maar toch schrijft Paulus in mij. Omdat die openbaring naar binnen geslagen is. Tot in het diepst geraakt. Helemaal in beslag genomen. God heeft het licht dat Jezus de Messias is in hem ontstoken. Maar met een bepaald doel. Want Paulus vertelt het niet om die inwendige ervaring aan ons te vertellen hoe dat nou moet. Nee, Paulus spreekt ook over de afzondering om het evangelie onder de heidenen te verkondigen. Wij moeten hier dit niet lezen als een heilsordelijke ervaring. Dit moet je meemaken. En er is daar ook een hele theologie rond opgebouwd. Christus is de meest verborgen persoon en die moet in je geopenbaard worden. Geliefden, God laat Christus openbaren. Er is onder de hemel geen andere naam waardoor u gered moet worden dan de naam van Jezus Christus. Wat iets anders is, is dat door de werking van de Heilige Geest je die naam lief krijgt. Jezus nodig krijgt. En aanneemt uit de handen van de Vader. Maar bij Paulus gaat het in hem te openbaren om die roeping als apostel voor de heidenen. Opdat hij dat evangelie tot in zijn nieren zal verstaan. En weten, ja, zit ik niet verkeerd met al die aanvallen. Nee, hij weet wat hij meegemaakt heeft. God heeft Christus aan hem geopenbaard. En daar is de Heer mee doorgegaan. Hier, Damascus, de woestijn van Arabië de volgende keer. Opdat die prediking van Paulus loodrecht op zijn denken een prediking zal zijn zonder iets van de mens erbij. En dan gaat Paulus terug naar Gods verkiezing. Bij Paulus was geen enkele keus. Bij Paulus geen enkele reden om te kiezen voor de gehate Messias. Het is enkel God die mij vanaf de moederschoot heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade. Je moet goed lezen, dan proef je wat hij zeggen wil. Het klinkt als bij de roeping van Jesaja en van Jeremia en van Johannes de Doper. Dat is niet, Paulus zegt, ik til me tot hun niveau op. Nee, het is om te onderstrepen hoe wonderlijk de roeping van hem is en alleen te danken is. Niets van Paulus, dat vocht er alleen maar tegenin. Maar enkel te danken aan het welbehagen en het initiatief van God roepen. Datzelfde woord als bij de roeping van zondaren. Je gaat je naam horen. Paulus apostel zijn kan alleen maar toegeschreven worden aan hem die hem geroepen heeft. De Heer heeft er geen mens voor gebruikt. Er is geen mens bij betrokken geweest. God heeft het uit genade en door genade gedaan zonder enige verdienste van Paulus. En dan zijn wij niet geroepen tot apostel, maar als het goed is, aanstaande lidmaten. Kun je alleen maar zeggen, het is enkel genade. Niet van, ik ben netjes opgevoed en ik ben keurig en ze enkel genade. Een zegen, christelijke opvoeding. Een zegen. Een zegen als je niet tegenstreeft. En toch enkel genade. Maar dat het niet om Paulus' persoonlijke bekering hier gaat, blijkt uit het vervolg op dat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Dat is Gods doel. Om apostel. apostel te zijn, een speciale apostel, anders dan de anderen. Apostel voor de heidenen. Paulus heeft ook een taak voor Israël, hij gaat altijd eerst naar de synagoge. Maar zijn focus ligt op de heidenen. Daarom heeft hij een aparte roeping gekregen. Een aparte opleiding. Een bekering, ik kom er steeds meer van onder de indruk, die een indrukken is van de resetknop, dat hij heel zijn vroegere denken kwijt was. En wat, u weet, wat kost het een moeite om dat denken kwijt te raken. Een totale reset. En daarom die speciale opleiding van Paulus. Waarbij hij niet, en dat is juist het mooie, waarbij hij het niet over heeft hoe dat was en hoe bijzonder dat was. Maar wat hem geopenbaard is, wat God gezegd heeft, dat moet je vertellen. En dat in overeenstemming is met Mozes, met de profeten en wat die andere apostelen direct van Jezus geleerd hebben. Hij werd bestemd om tot de heidenen te gaan. Zonder in zijn preek ook maar iets van, ja, mens moet eerst de wethouder besneden worden. Maar alleen geloven in de naam van Jezus Christus. Hij heeft zelf, boem, van het ene moment op het andere meegemaakt. Heel zijn leven, zijn zondige leven. Ja, dat trekt in een ogenblik aan je voorbij. Dat zal Steven ook gehad hebben. Kort filmpje, je ziet zomaar je leven voor je. Paulus op de weg naar Damascus, zijn hele leven. Een wegwerpelijk kleed. En ik zeg nog, ik ben er bescheiden mee, maar dat betekent een periodedoekje, een maandverband dat gebruikt is. Al je godsdienst zo in de kliko. Wie bent u? Ik ben Jezus Christus, de verheerlijkte die gij vervolgt. En Paulus proefde de liefde. Bij hem zat de haat tegen Jezus en hij proefde liefde van Jezus voor hem. Het is zo hard voor je, jongen. Waarom doe je het nou? Je doet alleen, je raakt alleen jezelf. Je verzen je hielen tegen de prikkels te trappen. Geliefde, wat een wonder. Het lied van McShane is net eender. Ik verstond niet welke eisen Gods gerechtigheid deed. En toen werden al mijn deugden wegwerpelijk leed. Toen vluchtte ik tot Jezus met heel mijn failliete boel. Hij heeft mij gered. Dat is zo uniek, zo kostelijk. Daarom vecht Paulus voor dat evangelie, opdat ik hem onder de heidenen verkondigen zou. Door het evangelie. Hem, het gaat om Christus. Ik heb niet anders onder u geweten, zegt Paulus, dan Jezus Christus de gekruisigde. Dit is enkel Gods werk. Christus is zijn leraar geworden en Paulus is Christus' persoonlijke pupil. Opdat wij, halleluja, een zuiver evangelie zouden horen. Lieve mensen, geliefden in ons Heer Jezus Christus, al waren uw zonden als scharlaken. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Zegt u amen? Amen. 145, nu vers 2, na dankgebed vers 3.